Gemeente, de schriftlezing voor deze middag is uit het evangelie van Matthäus. Matthäus 20, daarvan de versen 17 tot en met 28. Schriftlezing Matthäus 20, vanaf vers 17 tot en met 28.
En Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot zich de 12 discipelen alleen op de weg en zeide tot hen: Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem de heidenen overleveren om hem te bespotten, te geeselen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus tot hem met haar zonen, hem aanbiddende en begerende wat van hem. En hij zeide tot haar: Wat wilt u? Zij zeiden tot hem: Zeg dat deze mijn twee zonen mogen zitten, de een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zeide: Gij lieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Zij zeiden tot hem: Wij kunnen. En hij zeide tot hen: Mijn drinkbeker zult gij wel drinken, met de doop waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden die het bereid is van mijn vader. En als de andere 10 dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van die twee broeders. En als Jezus hen tot zich geroepen had, zeide hij: Gij weet dat de oversten van het volk heerschappij voeren over hen, en de groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn, maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.
Gemeente, in de prediking willen we bij dit gedeelte stilstaan. En in het bijzonder is de tekst voor de prediking het 28ste, het laatste vers van dit gedeelte. Gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Gemeente, de schriftlezing van zojuist die begon ermee dat de Heere Jezus voor de derde keer zijn lijden aankondigde. De eerste en de tweede keer vinden we ook in Matthäus Evangelie in een eerder hoofdstuk. Tot 3 keer toe heeft de Heere Jezus Christus zijn discipelen apart gesproken over het feit dat hij van hen vandaan zou gaan. Over het feit dat hij gevangen genomen zou worden, dat hij zou moeten lijden en dat zijn leven zou uitlopen op de dood, dat hij gekruisigd zou worden, maar ook dat hij weer zou opstaan. En als je die 3 aankondigingen met elkaar vergelijkt, dan zie je ook in het evangelie van Matthäus dat bij de eerste er de reactie is van Petrus. Petrus, dat zal u geenszins geschieden. Maar het was een reactie die de Heere bepaald niet op prijs stelde. Heel scherp moest hij bestraft worden. En dat is hij ook gedaan. Door de Heere. Zo sprak hij een satanisch geluid uit. Want het moest wel geschieden. En de Heere had toen ook bij die eerste aankondigingen al gezegd dat hij moest lijden. Dat was maar niet noodgedwongen, omdat hij nu eenmaal ziek zou zijn. Maar daar stond het goddelijke moeten achter, volgens het raadsplan van de Heere. Hij moest gaan doen wat bij God te doen was, namelijk zijn eigen leven als een schuldoffer afstaan. Dat moest Petrus nog veel leren, kunnen we zeggen. Ja, de Heere heeft het hem ook geleerd. Petrus. Die persoon die wordt in de lijdenstijd nogal eens aangewezen als degene waarvan je als kind denkt, hoe is het toch mogelijk? Petrus, die discipel, ja, hij was wel vurig van aard, maar hij was tot 3 jaar lang de Heere Jezus gevolgd. Dat hij nog zich zo opstelde. Ja, bijvoorbeeld hier op dit moment, als de Heere Jezus zijn lijden aankondigt, maar ook later, als hij de Heere Jezus verloochent. Petrus. Ja, en de andere twee, van de 3 die het nauwst bij de Heere Jezus waren gedurende zijn leven op aarde, waren die beter? En de anderen, van die andere 2 gemeenten horen we in deze middag, in dit gedeelte, Jacobus en Johannes. We hebben net gebeden of we boven niemand zouden staan in onze gedachten en in de verhouding tot de Heer. Petrus, maar ook Johannes en Jacobus, om zo te zeggen, ze komen daar toch bepaald niet goed van af, of wel? Het thema van de prediking is het dienen van Jezus. In de eerste plaats door de discipelen en in de tweede plaats door Jezus zelf. Het dienen van Jezus. Door de discipelen, maar ook door de Heer Jezus zelf. Vers 28, gemeente, is een soort conclusie, samenvatting, een toespitsing van het hele gedeelte dat voorafgaat. Inclusief die derde aankondiging van het lijden. De evangelist Matthäus vertelt het zo dat de moeder van de zonen van Zebedeus tot Jezus kwam. Marcus beschrijft het zo dat die 2 jonge mannen zelf die vraag stelden. Nu ook in de wijze waarop de Heer Jezus hen antwoord geeft, wordt het duidelijk dat zij zelf wel degelijk met die vraag leven geleefd hebben die zijn moeder dan onder woorden heeft gebracht. Het is hun vraag. Want in zijn antwoord richt de Heere Jezus zich op hen zelf. Vlak na de derde aankondiging. En de vraag van hen die luidt dat de een aan zijn rechterhand mag zitten en de ander aan zijn linkerhand in zijn koninkrijk. Dat is hun vraag. Daar denken ze aan. Dat is het eerste wat uit hun mond komt als Jezus heeft gesproken dat hij gaat lijden, overgeleverd zal worden, gekruisigd zal worden en dat hij ter dood veroordeeld zal worden. Hij die bespot zal worden, gegezeld zal worden. Ja, ook ten derde zal opstaan. Dat is dan de reactie van 2 discipelen, die ook nauw dicht bij hem waren. Je zou zeggen dat degenen die ja, vooraan stonden in de kring van de discipelen het meeste de Heer Jezus hebben meegemaakt. Ze zullen toch wel iets laten blijken. Van iets van een medevoelen, iets van ja, droefheid ook, maar ook misschien toch hem proberen te bemoedigen, iets te zeggen waardoor hij moed mag krijgen of zo. Nee, ze denken aan hun eigen positie, welke plaats zij zullen innemen in zijn koninkrijk. Is het dan zo dat Christus dat als het ware voor dove mans oren heeft gezegd? Dat het ene oor is ingegaan en het andere uit? Hoe is het toch mogelijk? Ja, er zit zeker ook wel een positief element in hun vraag. Namelijk, zij die hem steeds gevolgd hebben, als inderdaad de voornaamste van zijn discipelen, zou je kunnen zeggen, dat zij dan ook als zijn koninkrijk er is, zij ook die positie mogen houden. Maar ze zijn dan toch wel erg bezet met een aardse gedachte daarover. Een koninkrijk dat af zou rekenen met de heerschappij van de Romeinen bijvoorbeeld. Of zullen ze ook iets gezien hebben? Hij heeft het toch gezegd, mijn koninkrijk is niet van hier. Het is onder uw leden. En hij heeft toch het koninkrijk der hemelen verkondigd? Bij de evangelist Marcus lezen we dat ze in het slot van hun vraag het verwoorden dat ze, als hij gekomen zal in zijn heerlijkheid. Dat zal toch wel iets weerspiegelen van het toekomstperspectief. Geef ons dat we mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Daar had de Heere onlangs nog over gesproken. Toen hij zei dat de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid. En dat zij zelf ook zullen zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Hoe dan ook, ja, er is wel aandacht voor zijn koningschap. Maar nog zo weinig voor zijn priesterschap. Zij willen hem dienen, als hij koning is, als hij een heerlijke koning zal zijn, hetzij op de aarde in hun opvattingen of ook in het perspectief van de eeuwigheid. Zij willen de Heere dienen, maar zij moeten eerst door hem bediend worden. En zonder dat bedienen van hem, hoe zullen ze hem dan ook recht kunnen dienen? Dat zal toch niet kunnen? Want hij gaat bedienen met iets wat ze onmisbaar nodig hebben, wil het welzijn met hun ziel ten opzichte van de heilige en de eeuwige God. Hij is gekomen als koning. Hij heeft een drievoudig ambt. Koninklijk, profetisch. En dat doet hij. Hij leert en hij blijft leren, ook nu weer. Geduldig. Maar toch duidelijk. Maar ook als priester is hij er. Ja, hij was priesterlijk bewogen met mensen. Als hij de schare mensen zag, innerlijk om met ontferming bewogen. Als hij mensen zag als schapen die dwalen, of die sterk zijn op het punt van dwalen, zoals Spurgeon ooit eens zei. Als ze geen herder hebben. Hij als de goede herder zal zijn leven stellen voor de schapen. Dat. In hun gericht zijn op zichzelf en op hun eigen voorname, heerlijke, mooie positie voor later, zijn ze niet alleen gemeen. We lezen het dat als de andere 10 dat hoorden, dat zij het hen, de twee, zeer kwalijk nemen. Omdat ze zich schamen voor hun broeders. Dat die zo nog gericht zijn op zichzelf. Dat zij het onderwijs dat ze ook gehoord zullen hebben toen Petrus bestraft werd. Dat ze zichzelf moeten verloochenen en hun kruis opnemen. Niet hebben verstaan, of zou het zijn? En zo denken we dat ook de andere 10 zo bezet waren met de gedachte hoe zij het zullen hebben. En dat ze het niet kunnen hebben dat anderen een hogere positie innemen dan hen. Het onderwijs dat de Heere spreekt, gemeente, komt tot hen allen. En het komt ook tot ons allen. En ieder, als beleidend lid, maar ook dooplid. Maar je moet zich wel onderzoeken. Jazeker. Wij moeten de naaste lief hebben als onszelf. Je mag jezelf lief hebben. En je moet jezelf ook zelfs lief hebben om de naaste lief te kunnen hebben. En je mag denken aan je eigen positie. En tegelijkertijd, wat kunnen we daarin toch doorslaan? Wat kunnen we daarin te ver gaan? Eerzuchtig, egoïstisch. Zijn. Kan dat de strijd zijn, gemeente? De oude mens vindt het niet fijn als je daaraan ontdekt wordt. Toch is het nodig om te zien wie je bent. Dat je zo voor jezelf in de weer kunt zijn. En voor je eigen plek. Een naam, een eer, positie. En anderen gering achten. En eigenlijk de Heere niet nodig hebben. De zondeval, gemeente, dat was al hoogmoed. Hoogmoed komt voor de val. Maar hoogmoedigheid, daarbij kom je zomaar niet van af. Om zo te zeggen, Adam en Eva zijn ook in hoogmoed gevallen. Voor de val was er geen hoogmoed, maar was er ook geen onrust. Wat hebben we ook na ontvangen genade te strijden, gemeente, tegen hoogmoed, tegen eigen eerzucht, tegen het eigen oude ik. Ja, de oude natuur doden, dat is zelfs de opdracht. En dat is een levenslang proces. De discipelen, ze vinden zichzelf zo belangrijk. Wat weten ze van vernedering? Wat weten ze nu van, ja, ook van zondekennis? Ze willen de Heere dienen. Ja, maar hoe dan? Hebben wij het geleerd, gemeente? Mogen we het leren en blijven we het leren? De Heere zegt, gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal? En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt zal worden? En dan is hun antwoord, dat kunnen wij. Dat kunnen wij. Wij kunnen. Is wat. Je zou kunnen zeggen, daar moet toch eigenlijk staan, wij kunnen dat niet. Maar dat staat er niet. Er staat echt, wij kunnen. Ja hoor, dat kunnen we. De Heere geeft de moed niet op. Om ze te onderwijzen. En hij spreekt wel krachtig, maar toch ook niet zo radicaal dat hij zegt, jullie weten totaal niet wat je zegt, er is met jullie totaal niets te beginnen. Ik stop ermee, om jullie nog onderwijs te geven. Dat zou je toch kunnen begrijpen. Vindt u het ook wel eens een wonder dat de Heere u bij de les houdt en telkens weer bij de les brengt. En dat we mogen blijven leren. En dat de Heere niet zegt, je hebt niet alleen een onvoldoende gehaald, maar je bent totaal gezakt. Ik stuur je van mijn school af. Wie eens op de school van de Heilige Geest is gekomen, die mag daar al blijven, gemeente. Die wordt niet weggestuurd. Maar je moet wel blijven leren. En dat zullen de discipelen ook. Oh ja. Lees maar hoe Johannes bijvoorbeeld later, dan is het al vele tientallen jaren later natuurlijk als hij zijn brieven schrijft. Maar lees maar ook in de handelingen van de apostelen. En lees maar hoe ze vanaf de tijd van Pasen en Pinksteren ook met elkaar hebben omgegaan. Dan is er niet meer dat denken van, ik wil de beste plaats. En nee, dan is het heel anders geworden in hun leven. Wij kunnen, dat is een grenzeloze zelfoverschatting, maar ook blindheid nog voor het werk van de Heer Jezus Christus. Zijn beker drinken. Zijn beker van het lijden. Ze zullen er geen teug uit kunnen drinken. In zijn doop gedoopt worden. Dat wil nogal wat zeggen. Dat wil zeggen, Oud Testament is dat ze ondergaan in de wateren des doods. En dat ze zullen verdrinken, hun leven zullen verliezen. Toch geeft de Heere daar ook antwoord, onderwijs in. Op een ander moment dat hij het zegt, wie zijn leven verliest, die zal het behouden. Ja, dit is hier tot beschaming van de discipelen. Maar toch zullen zij straks aan het Pascha zitten. Dat laatste Pascha, wat de Heere sterk begeerde. Om met hen te houden. Dat laatste Pascha dat hij om zal vormen naar het heilig avondmaal. Waarvan zij dus de eerste deelnemers zullen zijn. Zij die straks ook leiding zullen moeten gaan geven in de kerk. De Heere, het is tot hen eigen beschaming. Dat hij mensen uit de wereld aanhaalt. Dat hij wereldse handelswijze aanhaalt. Om te zeggen hoe het onder hen eraan toe moet gaan. Bij hen is het zo dat de een groter wil zijn dan de ander. Dat is toch in de wereld zo. In de wereld van de sport is dat zo. Wie op de hoogste trap, wie de beste trap en wie de beste prestatie levert, die krijgt ook het meeste geld. Maar ook die krijgt de meeste eer en die wordt het meest genoemd op de media, in de media. Die wordt toch geprezen. Die geest. Of misschien in bepaalde sectoren van het bedrijfsleven is dat ook wel zo mogelijk. Maar die geest, dat is toch niet de geest die van Christus is. Dat is toch niet hoe het onder discipelen moet toegaan. Dat is het toch niet hoe het in de kerk eraan toe moet of mag gaan. Christus zegt het duidelijk, maar zo zal het onder uw discipelen niet zijn. Dat zal niet gebeuren. Wie groot wil zijn, wie de eerste wil zijn, die zij uw dienaar. Die doet het werk van een slaaf. En later bij het Pascha zal de Heere dat voordoen ook, als hij zelf slavenwerk gaat doen door de voetwassing van zijn discipelen. Als zij zich daar te groot voor houden, dan doet hij dat. En dan zegt hij, ik heb u een voorbeeld nagelaten. Wie de Heere vreest, gemeente, en wie hen oprecht dient, die wil het toch niet zelf voor het zeggen hebben. Die wil hem, die hij mag dienen, toch de regie van het leven geven. En die bidt toch, Heere, leer mij. O God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Je zou ook kunnen zeggen, leer mij het af. Die uitdrukking, dat kan ik, dat doe ik. Het is ook wat in de spreekwijze van heden ten dagen, jonge mensen doen dat ook. Als je iets met ze afspreekt, oké, doe ik. Tot dan. Afspraak is afspraak. Afgesproken, doe ik. Kan op me rekenen. Goed. Soms denk ik dan van, waar is het Deo Volente? Dat hoef je ook niet bij elke uitdrukking te zeggen natuurlijk, als je elkaar iets belooft. Maar toch, als de Heer het geeft, hij je de kracht geeft, de gezondheid enzovoort. Maar een woord is een woord, inderdaad, en daar moet je je aan houden. Discipelen, Dat moesten ze nog veel leren. En u en jij en ik. De discipelen, wat kwamen ze zichzelf tegen? Wat zullen ze er later met schaamte aan teruggedacht hebben? En u en jij en ik. Bepaalde momenten van je leven ook na ontvangen genade. Petrus, die voor hem uit wilde gaan, kreeg het woord: ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot. Gij verzint niet de dingen die godes zijn, maar die der mensen zijn. Petrus, je moet leren om jezelf te verloochenen en je kruis op te nemen. En Johannes en Jacobus, ze krijgen het te horen: gij weet niet wat gij begeert. O ja, ze zullen toch wel de drinkbeker van de Heere drinken. Nee, niet zijn beker. Want zijn weg is volstrekt uniek. En als zij lijden, zullen uit een lijdensbeker zullen drinken. Dan zullen ze daar niet iets van de zaligheid mee verdienen. Want wij kunnen niets verdienen. Alleen maar uit genade zalig worden. En ze zullen in een doop gedoopt worden. Ja, ze zullen ook lijden, gemeente. Johannes, die degene zal zijn die het langste zal leven. Wat een lang iemand die een lang leven heeft, die maakt veel vreugdevolle dingen mee. Maar die maakt ook veel droevige dingen mee. En als hij als oude man op Patmos alleen komt, is dat ook niet een lijdensweg. Toch. Die weg die gebruikt de Heere ten goede tot zegen voor velen. En hij heeft de Heere leren volgen. Toen zal hij niet meer zoiets gezegd hebben, geloof ik echt niet. Maar de Heere had hen wel gezegd: ze hebben mij vervolgd, discipelen, ze zullen ook u vervolgen. Jacobus was de eerste martelaar. In Handelingen lezen we al dat hij aan het einde van zijn leven wordt gebracht. Maar in Handelingen lezen we ook, gemeente, dat de discipelen zich verblijden daarmee als ze ook iets van vervolging, verdrukking meemaken. Petrus en de anderen. En de apostel Paulus, die ook zo van zijn troon moest afkomen, bij wie het eigen ik ook zo gekruisigd moest worden, schrijft aan de Filippenzen: uit genade is het u gegeven te geloven in de zaak van Christus. Dat is uit genade, mensen. Ja, maar dan zegt hij ook niet alleen te geloven in hem, maar ook voor hem te lijden. Dat is een diep woord. Uit genade voor Jezus te lijden. Zouden ze dat in landen daar waar de vervolging manifest is, niet beter weten wat dat is dan wij in ons land? Om te lijden voor de zaak van Christus. Toch is het een woord ook voor ons, gemeente. Het geloven in hem, dat kan ook voor ons mensen in onze tijd lijden met zich meebrengen. Denk aan een weduwe die met haar kinderen moeilijk of niet meer over de dingen van de Heere kan spreken. Omdat ze dan daar zodanig op reageren, dat het gesprek stokt en staakt en zij het gevaar loopt dat ze niet meer bezocht wordt. Een lijden is niet alleen het lijden in gevangenissen, vervolging of achteruitstelling. Dat kan ook sociaal, maar ook psychisch zijn. Verachting en verdrukking. Zouden we het aankunnen? De Heere schraagt in het lijden. Dat is ook waar. Ja, een weg van lijden. kan ook een weg van vreugde worden, maar ook in het bijzonder ervaren van de ondersteuning van de Heere. Het dienen van de discipelen zelf. We weten gelukkig dat als ze apostelen worden, ze dan veel geleerd hebben. En dan worden het heilige mensen, jazeker. Toch in zichzelf onheilig, maar wel meer geheiligd en gewijd aan zijn dienst. En meer een voorbeeld dan dat ze hier zijn. Anderzijds kan dit ook tot bemoediging zijn. Als je jezelf erg tegenkomt, dat je zegt, ja Petrus, maar ook in Johannes en in Jacobus, dat waren, ik word bij mezelf zo gewaar dat ik helemaal niet geschikt ben om de Heere te dienen. Zij waren het uit zichzelf ook niet. En ik, zegt een ander misschien, ik dacht dat ik het wel volop zou kunnen. Maar ik moest erachter komen, ja dat ik toch, ja net als hen, niet boven hen sta. Maar daar ook weer uit leren en ook weer uit bemoedigd en vertroost worden. Tweede gedachte, het dienen van Jezus zelf. Dan zegt de Heere dat, zoals de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden. Zo moet het toch ook bij u zijn. Als u mij wilt volgen, dan moet u ook niet zo staan in het leven dat u omhoog wil gebracht worden, dat u geprezen wil worden. De Zoon des mensen, dat is hij, gemeente, zo duidt hij zich aan, heel wat keren. Pas op het allerlaatst zal hij zeggen dat hij de Christus is, of dat beamen als daarna gevraagd wordt. De Zoon des mensen. Uitdrukking die hij vaak gebruikte, als het ging omdat hij toch als mens, maar tegelijkertijd als God ook, majesteitelijk optrad, wonderen deed. Zoon des mensen brengt ook eer aan God. En als iemand met een koninklijke macht, en die koning zal worden, ja, zo wilden de discipelen hem wel dienen. Maar de term van de Zoon des mensen wordt ook gebruikt dan als het speciaal over zijn lijden en zijn sterven gaat. Hij bedoelt er dus zowel zijn koningschap mee als ook zijn priesterschap. Zowel zijn koninklijke hoogheid en komaf als ook zijn lijden. In diepe, diepe nederigheid. En voor dat laatste hadden de discipelen nog zo weinig oog. Een Messias die zich zou opofferen aan het kruis. Dat was toch onmogelijk. Christus is de Grieken een dwaasheid en de Joden een ergernis. Ook zij, Joodse mannen. Maar hij is niet gekomen om gediend te worden. Zoals een oud-testamentische koning bijvoorbeeld gediend werd door velen. En onderhouden werd, en rijk gemaakt werd. Hij is gekomen om als priester te dienen. En dat zegt hij hier heel in het bijzonder, gemeend. Dat hij gekomen is om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Daar moeten ze aandacht voor krijgen. En daar zullen ze ook aandacht voor krijgen. Als ze meer zichzelf zien. De spiegel van Gods wet. En gaan erkennen dat ze onbekwaam zijn om God te dienen. Dat ze zondig egoïstisch in het leven staan. Dat ze schuld hebben en uit zichzelf alleen maar schuld op schuld vermeerderen. Dan zullen ze behoefte krijgen aan zijn priesterlijke ontferming en aan zijn priesterlijke werk. Daarmee moeten ze bediend worden als arme zondaren. Die gaan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Waardoor ze recht zullen kunnen staan voor God. En daar zal hij Christus aan het recht van God voor moeten voldoen. Moeten doen wat bij God te doen is. Namelijk zijn ziel te geven tot een schuldoffer voor de zonde van zijn volk. Dat was bij God te doen. En dat was rechtvaardig. Dat God de zonde straft in de menselijke natuur waarin de zonde ook is begaan, zegt de catechismus. Hij is de zoon des mensen. Hij is echt mensenkind. Maar niet met eigen zonde. Maar hij zal beladen met de schuld van al zijn volk. Dat zal de zwaarte van de kruisgang uitmaken. Dat hij die draagt op zijn schouders. En dat hij daarom de spijkers door de handen zal krijgen en door de voeten. Dat hij daarom zijn lichaam laat verbreken. Zijn bloed laat vergieten. Ja, de discipelen zagen veel in hem. Maar nog niet alles. Ziet u, ziet jij ook veel in de Heer Jezus. Wil je hem dienen? Wil je van hem leren? Hij is de hoogste profeet en leraar. Hij heeft vele dingen te leren. Zoals Marcus 6 dat zegt, dat Jezus begon vele dingen te leren. Leer veel van hem. Er is veel van Christus te leren. Als hij de wet nader uitlegt in de bergreden. Als hij de Vader bekend maakt. Als hij zijn profetisch onderwijs geeft. Als hij gelijkenissen vertelt. Wie Jezus heeft in dat opzicht ook, die heeft genoeg om wijs te zijn op aarde. En om op een wijze manier in dit leven te staan. Luisterend en ontvangend zijn onderwijs in je hart, in je ziel, in je verstand ook. Maar we kunnen hem niet missen in wat hij als priester zal gaan doen. Dit, wat in dit schriftwoord staat, dat hij gekomen is. Niet om gediend te worden, maar om zelf te bedienen. Om zelf iets te geven. Iets? Alles. Wat dan? Zijn ziel. Als je je ziel geeft, dan geef je alles. Als je met hart en ziel je werk doet, dat betekent dat je met alles wat in je is, je inspant voor je werk. Christus is gekomen om zijn ziel te geven, tot een rantsoen voor velen. We weten een rantsoen, in het Grieks staat er ook dat woord wat wijst, op zoals het ook weergegeven wordt, een losprijs. Als je toch even denkt aan dat woord rantsoen, wat is een rantsoen? Het wat oudere woord. En dat, het woord losprijs is nog een ouder woord trouwens. Een rantsoen is een noodvoorraad. Een voorraad voor in de nood. Maar ook dat is alles wat je dan nog hebt. Christus geeft alles wat hij heeft. En dat is geschikt voor de nood van ons mensen. om ons te hulp te komen. En wat we zelf niet bij ons hebben. En wat we zelf niet kunnen aan de dag stellen. Inderdaad als een losprijs, een lutron, een prijs die betaald wordt om een slaaf te kopen. Vrij te kopen, het geld, de prijs ervoor te geven. Ja, een psalmvers zingt dat ook. De prijs der zielen, dat rantsoen, het is aan ons. Wij kunnen dat niet, in tijd niet, in eeuwigheid nog niet. Aan God voldoen, zo groot is die prijs der zielen die Christus zal geven, zal betalen als hij zijn alles zal geven. Om te zaligen. En dat zal hij doen. Niemand zal hem daarvan weerhouden. Hij heeft het beloofd van eeuwigheid. En hij houdt woord. Mijn ziel te geven tot een rantsoen voor één mens, dat zou wel een grote prijs zijn. Voor enkelen zou het nog... Hoe groot is die verdienste die Christus aan de dag legt. Ontzaglijk, gemeente. Voor velen staat er. O, wat heeft hij gedaan. Opdat een voor ons mensen ontelbare schare mensen zal juichen voor de troon van God. En omdat God in hen zijn schepsel weer zal terughebben, dat hem zal verheerlijken tot in eeuwigheid toe. In volmaakte kennis, gerechtigheid en heiligheid. Door één offerande van die ene. Middelaar Gods en der mensen, Jezus Christus en die gekruisigd. Dat evangelie mag verkondigd worden, gemeente. Er is bij hem doen aan. En tegelijkertijd betekent dat ook dat wij een streep moeten zetten door alles waarvan wij zeggen wij kunnen niet. Maar wij hoeven het ook niet. U hoeft met uw eigen goede werken niet te betalen. U hoeft met uw goede bedoelingen niet te betalen. Christus heeft betaald. En dan hoeft en dan mag er ook helemaal niets meer bij van ons. Daarom zal het ook zo zijn. Dat zij zalig zullen zijn. Hij heeft de prijs van zijn leven gegeven voor velen. Niet voor allen. Dat is ook eerlijk om dat te zeggen. Het staat niet voor allen, voor velen. Daar is wel voor nodig. Dat je net als de discipelen de Heere wil volgen. Daar is wel voor nodig dat je net als de discipelen naar hem wil luisteren. En dat je hem ook wil dienen. Ook in zijn koninklijke werk. Dat hij de wet mag stellen. Ook als dat tegen ons gevoel ingaat. Daarvoor is ook nodig dat we ook overtuigd worden van eigen zonde en ongerechtigheid. Dat we als een bedelaar zijn. Besef van de heilige God dat we het niet verdiend hebben. Maar ook dat we aan de voet van het kruis, met eerbied gesproken, ons opstellen. En bedrupt worden met het bloed dat daar vloeit. Dat druppen mag in de gemeente. Ook op u, op jou. Heere, wast u mij, reinigt u mij van al mijn vuile zonden. Eén druppel. Dat reinigende bloed. En u, Heere, die ziet mij als een geredde zondaar. U, mijn zonde, ik uw gerechtigheid. Christus, je schuld, je vervloeking. En mij, de zegen. Hoe groot zijt gij? Hoe groot is de Heere Jezus in zijn diepe vernedering? En zijn gaan naar Golgotha. Hoe heerlijk om hem te kennen. Als de koning. Als de priester. Als de profeet. Hij heeft gediend. Bent jij ook zo. Dat je door hem bediend wil worden. Dat was zijn leven. Om zichzelf te vernietigen. Te ontledigen, de gestalte van een dienstknecht aan te nemen, zich te vernederen en gehoorzaam te zijn tot de dood des kruises. En dan schrijft de apostel Paulus in Filippenzen 2, dat gevoelen. Nee, hij zegt niet, wij moeten dat allemaal zo nadoen, maar wel dat gevoelen. Het welk in Christus Jezus was, dat zij ook in u. Geen ding te doen door twisting of ijdele eer, net als die twee discipelen, maar door ootmoedigheid, de ander uitnemender achten dan jezelf. Dat is de Heere dienen, wetend hoe hij gediend heeft. En dat zal in beginsel nagevolgd worden. Ook als we ons kruis moeten dragen. Wij dragen niet zijn kruis. Ieder moet zijn eigen kruis dragen. In zijn kracht. Ziende op de grote kruisdrager. Dat is tot eer van God. Tot zegen voor jezelf ook. En tot heil van de naaste. Amen.